Fijn dat we er allemaal zijn. Ik weet wel dat in Rijssen een aantal duizend mensen ook 's avonds naar de kerk trekken. En her en der gebeurt dat, maar het blijft in deze wereld meer en meer apart. Maar ik geloof dat elke keer dat we Gods aangezicht echt zoeken, ons bezighouden met of activiteit van de kerk, gelovigen, iets met de Bijbel, dat we gezegend worden. Zelf ervaar ik dat ook voor een stuk door hier te zijn. Ik hoop op mijn beurt jullie tot zegen zijn. En het is inderdaad met het thema de apologetiek. Soms kom ik daar zelf ook niet echt uit het woord, hoewel ik daar al een jaar of zes echt enthousiast over ben. Dat is vertaald en zo staat het ook op jullie website als de leer van de geloofsverdediging. En dat, ja, ik vind het heel positief, maar het is in beginsel natuurlijk negatief. En het bestaat al 2000 jaar sinds dat het evangelie vorm heeft gekregen. Zijn er ook altijd mensen geweest die er tegen zijn geweest en vragen, wat gebeurt daar toch? Wat doen die christenen toch? En dan is er altijd een antwoord gekomen. Dus vragen van buitenaf, die worden dan beantwoord. En dat is eigenlijk ook waar we vanavond mee bezig gaan. Iets wat heel praktisch kan zijn, en zo heb ik dat ook in gedachten. Het is een bepaalde toon, een bepaalde sfeer die dit vakgebied heeft, maar het is immens breed. Zelf zet ik een beetje de lijn uit door een aantal thema's te behandelen. Ik kan ze wel eventjes noemen. Een stuk van de betrouwbaarheid van de Bijbel. De mensen zeggen wel eens, wat een sprookjesboek. Dus daar ga ik iets over vertellen. Het omgaan met kritiek op bijvoorbeeld de slavernij, dat is iets heel anders. Dit raakt aan het ethische. Van jullie zeggen wel dat je christen bent en je zou goed moeten zijn en je wilt ook goed zijn. Maar je doet het niet altijd goed, sowieso niet. Maar kijk bijvoorbeeld naar het slavernij, hoe kan dat? Daar wil ik een kort woord over zeggen. Dus dat is iets heel anders eigenlijk. En weer iets anders is... Gaat het goed met het geluid? We gaan rustig door. Kan iedereen mij redelijk goed verstaan of galmt dat enorm? En zal ik het een poosje... Oké, ik probeer rustig door te spreken. Hopelijk komen we eruit. En ik zal nog iets vertellen over de toon van het gesprek veranderen. Als je zo in de kantine zit, of ergens op straat of op school, en dan komt er zo'n opmerking over het geloof, en dan zit je eigenlijk in ook de beklaagde bank. Je moet je ook verdedigen. En als je, misschien kun je het verdedigen, maar weet je niet precies hoe. En dan is de toon zo van, hij heeft het verkeerd, en de ander voelt zich gesterkt in... Wat misschien wel zijn ongelijk is, maar iedereen denkt toch dat het een overwinning voor het ongeloof is, om het maar in deze termen uit te drukken. Maar je kunt daar wel op een bepaalde manier mee omgaan. Ik hoop dat binnen een minuut of 20, 25 te doen. En dan is de vloer ook vrij. En naar aanleiding van wat ik gezegd heb, maar misschien ook dingen die zo vanuit jullie leven komen. En ik kan helemaal niet een goed antwoord garanderen, dat maakt het deze avond wel... spannend, maar ik wil het wel proberen en anders meenemen naar de volgende keer. Ik wil beginnen met een tekst van Paulus. Hij zegt, ik schaam mij het evangelie niet. Het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood, maar ook de Griek. Ik schaam mij het evangelie niet. Sowieso, want het is een kracht Gods tot behoud en dat is iets bijzonders en niet iedereen... kan het blijkbaar vatten of wil het vatten, dat is één. Maar ook, als je er eenmaal in bent, ik schaam mij het evangelie niet naar iedereen die niet gelooft. En waarom schaam ik mij er niet voor? Omdat ik het kan verdedigen. Ik heb er goede redenen voor. Stel dat ik er geen goede redenen voor gehad zou hebben, dan zou ik me wel voor schamen. Want dan geloof je eigenlijk in een sprookje. En dat is ook wel eens een aanklacht en dat zou echt beschamend zijn. Maar dat is niet het geval. En na een aantal jaren van studie, waarin je ook bewust met de andere godsdiensten bezig bent, dan is ook de vraag, wie heeft het beste antwoord op de grote levensvragen? En als je erachter komt, bijvoorbeeld hindoeïsme of islam, betere antwoorden heeft, dat historisch betrouwbaarder is, dan moet je ook daarnaar overgaan. Als je goed dit begrijpt, is het niet gevaarlijk wat ik zeg. Het gaat om de waarheid. Stel dat zij de waarheid hadden, stel dat zij de beste antwoorden hadden, dan is dat de weg om te gaan. Maar het christendom heeft gewoon betere papieren. En door de studie, je maakt een soort beweging dat mythische er misschien wel afgaat. Dat je ook gewoon de Bijbel als een boek van Een heel bijzonder boek, maar ook met bijdrage van mensen zoals u en ik tegenkomt dat bepaalde teksten die als magisch bij wijze van spreken kunt proclameren, dat die in een andere context staan en dat je eigenlijk moet erkennen dat God zelf of die auteur het anders bedoelde, dat je voor een aantal teleurstellingen krijgt. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar al die mensen, naar de samenstelling, naar de compositie van de Bijbel, dat je zegt, dit is levensecht. Echt waar, echte auteurs en bovenal een echte God. Dat je er steeds meer achter komt dat het christendom goede papieren heeft. En in de diepste basis, en dan lees ik een tweede tekst uit 1 Korintiërs hoofdstuk 15. We mogen het samen opzoeken. In 1 Korinthe hoofdstuk 15 spreekt Paulus over de opstanding van de doden. En dat heeft met ditzelfde te maken, dat het goede papieren heeft, dat het juist is, dat het waarheid is. Vanaf vers 12. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en zinloos. Als het niet is gebeurd, is het een sprookje en is het zonder inhoud en is het geloof zinloos. Dus Paulus zegt dat eigenlijk in zelfde bewoording. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat wij verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Maar wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Bent u nog een gevangene van uw zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. En in de diepste basis wat we in elk geval mee moeten nemen, met wie je ook spreekt, je spreekt met iemand. En het doet die persoon iets als je iets verkeerds naar hem toe doet. Pijn in zijn hart. En wij hebben relaties met mensen onderling, binnen een kerk, gezin, overal. En als het niet goed gaat, zijn we verdrietig. Er is zoiets als recht. En als iemand ons onrecht doet, dan zijn we boos. Er is goed en er is kwaad. Er zijn allemaal dingen die ertoe doen. Er zijn dingen waar wij ons over opwinden. Er is iets, er is een mens en wij kunnen er ook bijna niet bij dat er hierna niets meer zal zijn. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Er is leven na dit leven. Maar als God bestaat en een leven is na dit leven, en ik ben mens, hoe kom ik dan ooit bij God? En dan is de basis, wij hebben iemand nodig die onze zonde daadwerkelijk kan vergeven. En Christus die is gestorven, maar elk mens zou eigenlijk moeten sterven om zijn eigen zonde. Maar nu weten wij van Jezus Christus, vanuit de schrift, dat hij zonder zonde was en in onze plaats de straf droeg. En dit is de meest basale evangelieverkondiging. Maar daarvoor moest hij God zijn. En dat heeft hij bewezen door uit de doden op te staan. En dat is het grootste wonder. En iemand die er een klein beetje verstand van heeft, is dit ook het allergrootste struikelblok. Want nooit is iemand uit de dood opgestaan. Je zult op internet verhalen kunnen vinden van mensen die uit coma of uit de dood zijn opgestaan en iets hebben meegemaakt. Maar die mensen zijn opnieuw gestorven. Of die gaan sterven. Niemand is uit de dood opgestaan en ten hemel gevaren. En Christus wel. Wat betekent dat hij God is. Christus' opstanding, dus dan de historiciteit, de goede papieren, de juistheid van dat verhaal, is de allerdiepste basis van ons geloof. En misschien, of ik ben wel van plan om daar straks verder over uit te wijden. Wij geloven het, maar er zijn ook goede redenen voor dat het echt gebeurd is. Het is echt gebeurd. Was dat niet echt gebeurd, dan waren wij, zoals Paulus zegt, de meest beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar meer dan deze allergrootste vraag zijn er nog veel meer vragen. En daar wou ik nu mee verder gaan. Te beginnen met een stukje verder over de Bijbel, waar dan de vraag is, hoe zit dat met die Bijbel, met de historiciteit, de betrouwbaarheid van dit boek, zoals het hier in onze handen ligt. En dan ook de vraag van kaft tot kaft. Of wat is essentieel, wat is het minimale wat in elk geval waar moet zijn? Willen we gered worden, wil het waar zijn? Handboek voor het christelijke leven. En als een soort van case, een testcase, het boek Jacobus. Het boek Jacobus, voor wie dat niet direct bekend is, is geschreven door de broer van Jezus. Na Jezus' dood en opstanding bleven de discipelen achter, zijn familie, waarvan wel eens wordt beschreven dat ze zo zeiden van, het kan toch niet waar zijn dat Jezus is wie hij zegt te zijn. Maar zijn broer Jacobus is ook echt in hem gaan geloven. En hij is een leider geworden, een pilaar, zegt Paulus later, van de kerk in Jeruzalem. En hij heeft het boek geschreven. Maar hij is een Jood, een echte Jood. En hij schrijft ook nogal Joods. En er staat niet zo heel veel in over Jezus Christus. En het is nogal, als ik net spreek over het is door genade, wij verdienen de dood. Maar Christus heeft zijn leven voor ons gegeven, dus echt genade, dus niet door verdiensten. Ook al zouden wij ons best doen, het zou niet lukken, we hebben echt Jezus offer nodig. Die verkondiging van genade lijkt in contrast te zijn met het boek Jacobus. Dat is de reden dat ook in de geschiedenis, vanaf de middeleeuwen, vanaf de reformatie, dat Maarten Luther, de grote Maarten Luther, ik was toevallig vorige week in Lutherstad, Uitsleben, daar is hij geboren en gestorven. Het dorp is helaas nu ook uitgestorven, maar hij is de grote man van de reformatie. En hij kon niet leven met dit boek Jacobus, omdat het nogal is op de werken, over dat je geen fouten mag maken met je tong, dat je daden belangrijker zijn dan het geloof. In elk geval, je moet je geloof door de daden kunnen betonen. En als we dat lezen, dan lijkt dat wat in contrast te staan met het evangelie van de genade. En dat is de reden dat er ook wel eens moeilijk over wordt gedacht. Wat moeten wij dan aan met een boek als Jacobus? Het staat in de Bijbel. Maarten Luther heeft er in de 16e eeuw kritiek op gehad en ook wij kunnen het er moeilijk mee hebben. Maar in de vroege kerk zijn er veel mensen geweest die hebben dat boek sterk gewaardeerd en ook gebruikt en geciteerd. En het is niet zonder reden dat van deze boeken, er zouden er nog een aantal die zo op het randje stonden van wel of niet in de kanon bij die 66 boeken gevoegd te worden. Maar ook dit boek staat erbij. En ook Christus wordt twee keer genoemd, dat is eigenlijk niet zo vaak, want Paulus heeft het in elke zin bijna twee keer over Christus. Dat is ook een van de redenen dat moeilijk wordt gedaan over Jacobus. Maar ik vind Jacobus een sterk voorbeeld van de diversiteit van de kerk, dat zij Jezus Christus navolgden en dat het ook werd geaccepteerd. Dat de genade de basis is en die heeft ook wel de meeste boeken in het Nieuwe Testament. Maar ik vind het ook wel mooi dat daar Jacobus is, die op een heel Joodse manier, het lijkt wel de Hebreeuwse wijsheid, die traditie meeneemt en er vanuit een christelijk standpunt over spreekt, zodat we ook dat niet vergeten. Dat is een klein stukje over Jacobus. Ik zie dat die klok niet werkt, dus ik leg zelf een klein klokje op tafel. Mocht er onduidelijkheden zijn over specifieke dingen, dan zou ik het liefst nu doorgaan met de volgende onderwerpen, om die ook heel kort te houden. En dan kan ik direct ingaan op de eigenlijke vragen. Ik weet niet of dat nog in de aankondiging is doorgaan. Ik zou iets vertellen over de Da Vinci Code. Populair boek geweest van Dan Brown. Een verfilming en mensen kijken ernaar en de gemakkelijke mens die zegt, ah, zie je wel, het christendom deugt niet. Vier evangeliën, maar eigenlijk is het de evangelie van Thomas en er is nog een evangelie. Dat is eigenlijk het ware, alleen door een complottheorie zijn die eruit gesift in later stadium. Dat zou dan keizer Constantijn zijn geweest in het jaar 300. En toen is dat zo gebeurd. Maar dat is gewoon onjuist. Dat is gewoon echt onjuist. En over dat soort verhalen, mochten mensen ooit bij je aankomen met de Da Vinci Code, dan, wij weten er ook niet alles van. Maar zij weten waarschijnlijk helemaal niks van, meer dan de film zegt. Als je op een historisch document, want dit zijn boeken van 2000 jaar oud, de literaire kritiek, want het is literatuur, daar is een soort historische kritiek op, dat is een wetenschap, daar kunnen mensen studies over doen. Als je daar dezelfde normen voor hanteert voor al deze boeken, waar ze dus heel kritisch op zijn, dan doorstaan deze boeken de test. Heb je dat over waar hij zich op baseert, dat andere evangelie, dan doorstaat dat niet de test. Want het evangelie was domweg veel later. Toen waren de vier evangelieën zoals wij ze al kennen, samengevoegd in de kanon. En iets wat later erbij is gekomen, kan dat wat eerder was, niet overroelen. Zeker niet. Je moet altijd respectvol, ook met mensen die opgroeien in een tijd zonder God, zonder christelijke opvoeding, niet boos worden, ook begrip hebben voor hun situatie. Maar het is wel zo dat als mensen op deze manier de Bijbel een sprookjesboek noemen, het onjuist noemen, dat ik een beetje geprikkeld raak. En dat ik ook wel eens zeg, van, wat weet je ervan? Heb je je huiswerk gedaan? Heb je ook maar iets nagezocht op internet hierover? Bijvoorbeeld de evangeliën. In de vroege tijden had je het epos, het heldendicht. En Jezus is eigenlijk een held bij uitstek. Maar hij wordt niet beschreven zoals de helden van weleer in die tijd werden beschreven in een soort epos. Er werd alleen het goede uitvergroot en verheerlijkt. En er kwam niks negatiefs in naar voren, want dat past de held niet. Het is opvallend dat als je de evangelie leest, dat het eigenlijk een soort modern verslag is, een soort reality tv. Dat echt de details worden opgemerkt. Het aantal of details van waar ze langs gingen of wat er gebeurde. Maar ook, en dat noemen ze het in het Engels argument of embarrassment, dat het beschamend is dat het genoemd wordt. Er is een kerk, de Rooms-Katholieke kerk, eigenlijk de oudste kerk, die baseert zichzelf op Petrus. Als Petra, als de rots. Maar als je kijkt naar wat er over Petrus geschreven staat in het evangelie, dat is nog niet de held om je evangelie op te bouwen. En ook in die tijd was het ondenkbaar dat een held, Jezus Christus, zou sterven. En ook niet opstaan. Sowieso niet opstaan, want je hebt de Joden natuurlijk, de Joden. Maar die verwachten wel een opstanding, maar niet van één iemand. Er wordt wel gesproken over de dag van de Heer, dat alles vernieuwd wordt, dat dat wapens, dat ploegscharen worden omgesmeed, maar dat is op de grote dag van de Heer. Dat is niet één iemand op een tijdstip in de geschiedenis. Dus de Joden, die hadden dit nooit bedacht. Dit was gewoon ondenkbaar voor hun. Had je aan de andere kant de Grieken, de Romeinen, in hun denken. En zij zouden nooit zeggen dat een lichaam, zoals dat van Jezus Christus en later dat van ons, fysiek, lichamelijk uit de doden op zou staan. Want zij noemden het lichaam, dat heb je misschien wel eens gehoord, de kerker van de ziel. Dat betekent, wie je eigenlijk bent, je geest, zit vast in een gevangenis, in een kerker. Dat vlees, dat werkt je nog tegen om niet op te stijgen of de beste gedachten te hebben. Je moet eten en al die dingen waar ze heel minachtend over deden. De Bijbel doet er niet minachtend over, maar ook een Griek zou dit dus niet bedacht hebben. Het was onbedenkbaar, de inhoud die in het evangelie stond. Niemand zou het zo kunnen bedenken. Niemand uit die tijd zou kunnen bedenken dat één iemand in het lichaam op zou staan. Niemand. En ik ben me er wel van bewust dat dit ontzettend veel bij elkaar is. Om te zeggen. Maar dit zijn een aantal argumenten om te zeggen. De evangeliën zoals wij ze hebben overgeleverd zijn daadwerkelijk waar. Bijvoorbeeld ook dat Simon het kruis moet dragen. En dat, nu ben ik de naam even kwijt, maar volgens mij Simeon en Rufus. Er worden twee namen genoemd. Die worden zo in de Bijbel genoemd. En zegt, er staan twee namen. In het jaar 60 of 70 is het uitgegeven. Die mensen leefden nog. Zegt van, hé, wat doe ik in jouw boek? Dat was niet mijn vader. Of ik heb dat niet gedragen. Als Paulus zegt dat 500 mensen Jezus in leven en lijf hebben gezien. Oh ja, wie dan? Vertel het me. We zijn in Jeruzalem. Het is niet in de woestijn ergens ver af gebeurd. Mensen hebben het gezien. Mensen konden het natrekken. Mensen waren niet dommer. Niet dommer als wij. Wij stellen vragen. Hun stellen vragen. Wij zijn kritisch. Ik weet zeker dat ook zij kritisch waren. Oh ja, is het waar wat je vertelt? Klopt het wat hier in de evangelie staat? Bewijs het maar. Het was blijkbaar onweerlegbaar. Het was echt gebeurd. Het was echt gebeurd. Dat wat betreft een stukje historiciteit van de Bijbelboeken en de evangelie. Het is echt gebeurd. Dan een stukje ethiek over de slavernij. Dus laten we de Bijbel even hier en hebben we het over het leven als christen. En dan zegt ze, ja, maar jullie dan met je slavernij? Het wordt nog erger. Als we het niet alleen hebben over de nieuwe wereld of over de gouden eeuw. Waar daadwerkelijk vele, talloze Afrikanen eigenlijk met boten zijn verscheept. En zonder loon, zonder bezit, zonder enig iets zijn uitgebuit tot stervens toe. Op de plantages in Amerika en ook bij ons. Christenen. En zij beriepen zich op teksten. In Efeze staat er eentje. Slaven erkennen het gezag van uw meester. Staat in de Bijbel. Slaven. En Paulus die zegt er niks van. Dus als de mensen een beetje verstand hebben, dan zeggen ze, jullie christenen die Amerika hebben gesticht, wat deed je met de slaven? Dat kan toch niet? En als ze nog meer verstand hebben van de situatie, zeggen ze, en de Bijbel keurt het nog goed ook. Maar er is wel een verschil. Amazing Grace, een hele mooie film. William Wilberforce, een politicus van, ik denk, 18e eeuws Engeland. Die heeft gevochten in Gods naam. In Gods naam voor de afschaffing van de slavernij. Dat heeft een tijd geduurd, maar we mogen zeggen, dat zal niemand ontkennen, dat het christendom de slavernij juist heeft afgeschaft. Zodra mensen beginnen over slavernij, het christendom heeft slavernij afgeschaft. Zoals ze ook de vrouw in ere hersteld hebben om haar waardigheid toe te kennen. Zoals God het ook vanuit de schepping al bedoeld heeft. Dan iets bijbels. De slaven waar Paulus over spreekt waren een heel ander soort slaven dan de slaven van de nieuwe wereld. Zonder bezit, zonder toekomst, zonder rechten. De slaven uit de tijd van het Nieuwe Testament, ook Romeinen die tot geloof kwamen, dat waren geleerde mensen. Dat waren mensen die ook op afzichtbare termijn vaak vrij konden worden. Dus vrij een leven konden leiden en niet meer slaaf waren. Het was meer een beroep dan een vreselijk lot. Dan een vreselijk lot. Soms waren het de wijste mensen. Het is een beetje associatief. Ik put nu dingen uit mijn geheugen, dus dan weet ik niet per se altijd meer de naam. Maar ik denk dat de huismeester van keizer Nero, nu was dat geen goed figuur, maar dat was ook een slaaf. Maar dat was een van de welvarendste mensen in het Romeinse Rijk. Seneca, denk ik dat het was. Ook een slaaf. Maar een slaaf, heel anders, in rijke gewaden, goed betaald en eventueel ook vrij laten. Net als in het Oude Testament slaven ook op een gegeven moment vrij werden gelaten. Dus dat is al heel anders. En daarom kunnen wij Paulus niet afschieten met zijn slavernijteksten. Want die slavernij is niet wat ons er binnen schiet. Het gaat niet om de slaven van de nieuwe wereld. Het gaat ook niet om de slaven die onze chocoladerepen door hun cacaoplantages voorzien. Dus dat is iets heel anders. Dat was vrij in het kort over de slavernij. Niet op basis van een ras, dat een bepaalde ras wordt afgeserveerd. Ook dat is nog een punt. Heel anders dus. Gesprekstechniek, dat heb ik gesprekstechniek genoemd. Het is wel iets praktischer dan dat. Als je op je werk bent, of je bent in een gezelschap of in de McDonald's en je gaat bidden voor je eten en er wordt smalend gedaan of überhaupt dat mensen zeggen, bid je voor je eten? Ja, ik bid voor mijn eten. En dat je merkt dat sommige mensen, of dat je bij jezelf merkt dat je daar niet goed uitkomt. Soms, ik bid nu vrij kort op mijn werk, wordt er nogal veel ook gevraagd naar hoe het gaat met mijn stage, met het preken en dat soort dingen. Dus ik hoef het met de bidden niet echt dik bovenop te leggen, vind ik zelf. Maar er wordt wel eens naar gevraagd. Dan zeg je, bid je voor je eten. En in plaats van met je mond vol tanden te staan, kun je daar gerust zeggen. Zeg van, nou bidden, ik dank echt God voor het eten. Want het is niet vanzelfsprekend dat ik hier gewoon kan eten. Ik ben oprecht dankbaar, want dat heb ik ook niet in de hand gehad, dat ik hier ben geboren. En dat je op die manier de waarden achter dat gebed, de diepte van het gebed eigenlijk blootlegt. En tegelijk kun je er nog wat meer aan evangeliseren. Zeg, ik dank voor het eten dat ik heb, maar ik bid ook voor de mensen die niet het eten hebben. Want een groot deel van de wereld heeft niet dagelijks zo'n eten. Ik bid daarvoor. Misschien kun je ook zeggen, en ik bid daarvoor, maar ik bid ook om kracht of om wijsheid, om inzicht hoe ik kan vechten voor de rechten van die mensen. Dat ik er iets aan kan doen. Daar is ook een heel leuk gebed voor, alleen dat ben ik vergeten. Van wilt u het eten voor mij zegenen en geven dat de ander ook... Kent iemand dat? Iemand ooit van gehoord? Een soortgelijk gebed? Ik probeer het op te zoeken en de volgende keer te vertellen. In België gehoord. Ja, dat is één voorbeeld van hoe je, als het de vraag waarom bid je, zo in een negatief hoekje wordt geduwd, dat je eigenlijk op een leuke manier de diepte erachter kunt vertellen. Iets anders, en dat is wel een beetje erg, dat is mij overkomen. Mijn zusje zei eigenlijk hoe erg dat wel niet was. Maar er was zo'n jongen en hij bedoelde het misschien ook niet al te slecht. En we zaten in een redelijk volle kantine en hij zegt, ja, op je opleiding hè, leer je daar ook dat jullie aan de kleine kindjes moeten zitten. En het was mijn zusje die eigenlijk zei hoe vreselijk slecht dat wel niet was. Maar ik was toen ook wel geschrokken. En iedereen ook zo, wat nu? En ik heb wel gezegd, goh, wat een gemeene opmerking. Ik zeg, wat is dat nou? Ik zeg, wat maak je me nou? Want ik was wel boos en ik denk dat we soms ook boos mogen zijn. Maar dan komt het inhoudelijke, want dit is iets waar de kerk ook wordt op aangevallen. De slavernij vond ik leuk om te noemen, maar het is niet echt hot issue of zoiets. Kindermisbruik in de katholieke kerk, maar in Amerika ook in de protestantse kerken. Het bestaat helaas en het komt in de media. Daar worden we op aangevallen. Maar Jezus heeft gezegd. Ik zeg, wat een gemeene opmerking. Ik zeg, weet je wel wat Jezus erover zegt? Wat er ons geleerd wordt? Ik zeg, wie met zijn vingers aan de kleine kinderen komt. Het is beter voor hem dat hem een molensteen om de hals wordt gelegd en dat hij in de diepte van de zee wordt geworpen. Dus weet je wat dat betekent? Dat Jezus het nooit zo bedoeld heeft. Dat hij het vreselijk vindt. En dat hij in deze sterke taal dat veroordeelt. Dus dan geef je daar een heel andere wending aan. In plaats van dat je veroordeeld wordt, kun je die ander min of meer terechtwijzen in zijn onbehouwenheid. Wat gewoon totaal geen pas geeft. Hopelijk kunnen jullie daar iets mee. En je kunt er ook verder over, als er openheid is of iedereen met een open mond je aan zit te kijken. Dat je zegt, de kerk heeft juist veel goed gedaan. De ziekenhuizen, de armenzorg, de... 2 jaar geleden was er een krantartikeltje over Rotterdam. Dat er iets van. Er was een enorm bedrag van misschien wel 300 miljoen euro. Dat zijn arbeidsuren verrekend hè, naar een gemiddeld uurloon. Door vrijwilligerswerk vanuit de kerk wordt bespaard. Dus van alle vrijwilligers die vanuit de kerk in die stad werk doen. Dus eigenlijk door de liefde van Christus gedreven zich inzetten. Dat omgerekend kwam tot een bedrag van 300 miljoen euro. De kerk die doet veel goed. Slavernij afgeschaft. De vrouwen eer hersteld. En nog veel meer, de ziekenhuizen. Dus dit waren zo vanuit de Bijbel, een stukje ethiek, een stukje gesprekstechniek, dat ik de toon wou zetten. En nu, en hebben we eigenlijk nog een half uurtje, het is iets uitgelopen, wil ik de ruimte geven voor vragen op wat ik hier heb gezegd, maar ook vragen die je misschien te binnen zijn geschoten, of waarmee jullie deze kant op zijn gekomen. Dus ik geef hierbij het woord aan jullie. Ja.
De buitenwereld veroordeelt zo van ja, ik heb het wel binnen schamers houden. En hoe ga je daar weer om?
Ja.
Moet je onderover weer aan de burgerrechten dan als zoiets gebeurt?
Nou, dit is wel een gevoelig onderwerp. En het is niet iets zoals in een preek dat je dat zin voor zin haast kunt overdenken en voorbereiden. En ik sta wel achter een katheder, maar het is niet echt ex cathedra zoals ik hier spreek. Maar ik vind in gesprek met de ander, als ik daar zo op kan reageren, dat het wel zoiets vreselijk ergs is, dat we het ook volmondig moeten veroordelen. En dat het gewoon belachelijk is dat ze het al die tijd in de doofpot hebben gestopt. Elkaar de handen boven het hoofd houden, want er is niet aan gewerkt. Dit gaat in tegen Gods woord, tegen zijn schepping, tegen dit is te erg. Ik denk dat het ook dat onze houding moet zijn. Het gaat niet om waar de collecte bestemd voor is. Het gaat niet om organisatie van het kinderwerk. En ik denk dat het ook naar... qua boodschap naar de buitenwereld wel helderder is. Omdat je anders zo'n vieze achterkamertjespolitiek in stand blijft houden. Dat is niks nieuws aan, want dat dachten de Romeinen vroeger ook al. Lopen ze daar met een beker bloed? Zijn het nooit gedacht dat het zo overeens komen. Met het bloed van kinderoffertjes in de handen. Maar dat was niet zo. Maar een bepaalde openheid, een bepaalde rechtlijnigheid. Er is iets als genade, maar ik denk toch niet in deze. Ja, heel specifiek bedoel je dus de evangelie en de opstanding eigenlijk, het grootste struikelblok. We hebben ook het Oude Testament, dat is nog verder weg. Dan is er ook een historische tijd, ik geloof ook in de historische tijd daarvan. We hebben nu, alles is te onderzoeken, overal zijn bronnen van, en met de computer zijn databases. Van vroeger zijn er ook documenten, ik bedoel de Bijbel is 2000 jaar geleden geschreven, er zijn kopieën van. Dat is herleidbaar, dat noemen we de historie, we kunnen historisch onderzoek doen. Er is ook iets als prehistorie en dan kom je al bijna in de voorbijbelse boeken. Daar kun je dus niet al te gek veel van zeggen, maar eigenlijk de prehistorie is daarvoor. De Bijbel kun je wat van zeggen, maar het Nieuwe Testament is niet zoals... pin mij niet vast op de jaartallen, maar het is niet zoals rond de schepping, zeg maar 6000 jaar geleden, dat het echt ver weg is. Dat je zegt, wie zal daar iets over zeggen? Dit is 2000 jaar geleden, iets minder als je precies bent. En het is in veelvoud gevonden. Dat wordt ook wel eens gezegd, doorfluistertje. Ik heb nooit iemand horen zeggen, maar in de boeken wordt altijd doorfluisterd. Je genoemd, dit vertelt het verhaal van iemand die opstaat en doorvertelt en doorvertelt en het verhaal is anders, komt eruit. Maar zo is het niet. Er zijn gewoon honderden perkamenten gevonden. Op een gegeven moment is in de begin 20e eeuw ook nog in Qumran eindeloos veel boekrollen gevonden die gewoon ongelooflijk precies, misschien op een detailfoutje na, anders waren. Ze waren secuur in de overdracht van de gegevens. Dus dat is het papier zelf. Hoe dat is overgeleverd, dat gewoon intact is gebleven van die tijd aan. En dan kom je op de inhoud van het papier. Wat staat er? En er wordt een gestorven, maar ook een opgestaan Heer wordt daar verkondigd. Als het niet was gebeurd, dan had niemand dat kunnen vertellen. Het was in die tijd niet gebruikelijk om een soort realistisch verslag te doen van de gang van zaken. En als we in de evangelie lezen dat vrouwen notabene Jezus als eerste vinden. In die tijd kon een vrouw niet naar de rechtbank gaan, want haar stem was domweg niet geldig. Ze zijn in ere hersteld, maar toen was het zo. En dan komt opeens Matthäus en Lucas en die zeggen ja. En de vrouwen die zeiden dat het graf leeg was. Ja, wie gelooft in die tijd een vrouw? Dat zou niemand doen. Dat is opnieuw dat argument van beschaming. Als je het zou verzonnen hebben, zou dat niet gebeurd zijn. Dit bedenk je niet. Dit is gewoon, moet wel echt gebeurd zijn. Ook de opstanding. Er staan in Lucas op het eind, de Emmausgangers. En er staan, wordt verslag gedaan van vele mensen die Jezus hebben gezien. Ook de discipelen. En hij is gezien. Hij is gezien door veel mensen. De namen die worden genoemd, hebben niet geprotesteerd. Het is gebeurd. Ik heb eigenlijk een heel rijtje argumenten, ook van verschillende aarden, hierop komen. Misschien kom ik er straks op en anders neem ik het voor de volgende keer mee. De opstanding, omdat het, ja, de grondslag van ons geloof is, wil ik daar nog wel wat meer werk van maken. Is dat goed? Dan kan ik ze beter op een rijtje zetten in plaats van dat ze één voor één in mijn gedachten schieten. Dat is het risico van... En misschien op het eind, maar dan laat ik de vraag voor de volgende keer, de opstanding. De specifieke argumenten daarvoor.
Ja, het gaat er meer om. Het is op het moment dat je pas dat een christen tegen een niet-christen met allerlei argumenten uit de Bijbel komt. Ja, dus, ik geloof dat het meer ook, maar voor een jaar terug, maar niet kunnen voor iemand tegen mij vertellen.
Ja. Ja, dat zijn ook wel. En ook in het tot geloof komen werd net genoemd, dan heb je, ik geloof wel in de ratio, er is dat Gods geest binnenkomt, dat je die klik hebt, dat je de realiteiten van ervaart. Er is ook iets sociaals, sommigen worden christelijk opgevoed of komen in aanraking met christelijke mensen, dus dan heb je iets sociaals. Sociale omstandigheden, je hebt het geloof, de ervaring, maar je hebt ook de ratio en daar zijn we vandaag mee bezig. En de argumenten op een rijtje, daar wil ik nog mee komen. Maar stel dat ik die argumenten niet zou kunnen geven. En dat je zegt, ja, hij is inderdaad niet opgestaan. Dan zou ik hier niet staan. Want als het niet gebeurd is, dan kom ik terug bij Paulus. Dan zijn wij de beklagenswaardigste die er zijn. Dan verkondigen wij iets wat niet gebeurd is. Het moet wel gebeurd zijn. En ik weet zeker, het is ook gebeurd. Het is ook echt gebeurd. Ja, nou, de Grieken die hadden nogal moeite met de gedachte van een fysieke opstanding, hoor. Voor,
maar dat is het genoeg.
Ik denk van jezelf doen, maar wel heel veel andere dingen die in de Bijbel staan, waarvan vroeger was gezegd van, dat is niet zo geweest, wat later door archeologische onderzoek is gevonden. En ook van de historische Jezus ontstaan heeft, bijvoorbeeld Flavius Josephus, die daar ook melding van maakt.
Ja, dat is sowieso het geval.
Ja. Dat het op de stekker overkomt, inderdaad, bij iemand die niet gelooft, alleen
maar
uit. Ja. 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 Want dat is ook iemand als mensen zeggen, ja, ik geef een prima rendering. Dit is waar wat staat in de Bijbel, en omdat het in de Bijbel staat, is het waar. Ja, dan kun je dus.
Ja. Nee, dat is juist.
Dat zijn argumenten die dan vaak doen, hè. Van ja, je zit gewoon in kringetjes te draaien. En, ja.
Ja. Ja, klopt. Om dit punt af te ronden, want dat is een mooie gegeven. We hebben Eusebius, Josephus. Er zijn Romeinse en Griekse schrijvers die niks met het geloof hebben, maar die wel verteld hebben over wat er toen in Jeruzalem gebeurde. En dan gaat het over het bestaan van Jezus, die zei de Messias te zijn. Want voor hun is hij niet per se de Messias, want dat wisten ze niet. Maar ze maakten er wel melding van. Maar ook vriend en vijand, wie een beetje daarna op zoek gaat, die komt erachter en die erkent dat. Maar het bestaan van Jezus als goed mens, zeg maar, Jezus heeft daadwerkelijk geleefd. Ik zou eens durven zeggen, iedereen die weet dat. Iedereen die het zou nazoeken, die moet dat geloven. Maar dan komt inderdaad het vraag, na zijn bestaan, is hij ook daadwerkelijk opgestaan uit de dood? En daar staat, er valt dan alles mee. Dus die twee zijn allebei belangrijk. Met name, ik zag daarachter nog een vraag. Klopt dat?
Ja, ik heb gewoon dit verband met een artikel. Die zijn Amerikaanse journalist van de Chicago Tribune. Die ontroven was en die eigenlijk om dit soort dingen te bestrijden aan het zoeken is geslaagd. En die heeft een boekje overgegeven, maar al zoeken kwam hij niet tot de conclusie. Zaken waarvan hij dacht dat ze niet waren, wel waren.
Ja. Ja. Ja, klopt. Ja. 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 Ja, ik heb het in mei gekocht en gelezen, inderdaad. Hij gaat alle wetenschappers op verschillende gebieden van archeologie, ook rondom de opstanding, een hoofdstuk. En dat is heel leesbaar, dat is echt de moeite, ook van een echte. Een scepticus, iemand die het niet wil geloven, die dus vanuit het gebied van niet de ervaring of zijn sociale omstandigheden, maar vanuit de ratio gewoon wetenschappelijk heeft nagezocht of de kritiek juist is of niet. En daarmee schijnt heel veel kritiek die in de wereld zo vaak gehoord wordt onjuist te zijn. En dat er heel veel voor de historiciteit, of heel veel, dat alles de historiciteit een weg baande, dat het inderdaad juist bleek.
Het zijn twee boeken.
Ja.
Een van de hoofdstukken bij de raam, maar hij heeft ook een boek apart daarover geschreven, waarin hij nog meer in extens over dat ding gaat. Ik heb nog een andere vraag, als het mag. U noemt in het kader van uw apologetische verhaal Jacobus. Mijn vraag is eigenlijk: waarom Jacobus met name, en waarom zet u pas vragen, een beetje uit de rij ten opzichte van Paulus en anderen?
Nadat ik hem noem, is naar aanleiding van de vraag die ik heb gekregen, dus dan vond ik het fijn om daarop in te gaan. En waarom ik hem eruit leg is omdat het vanuit de vraag een bevraagd bijbelboek is. Meer dan andere boeken. Hebreeën is ook, wordt ook betwist. Maar het heeft niet zoveel zin om daar per se over uit te wijden welke bijbelboeken wel en niet betwist zijn. Want met reden staan ze allemaal in de Bijbel zoals we nu hebben. Maar ook omdat Maarten Luther bijvoorbeeld, het is het meest bediscussieerde boek uit de Bijbel. De Openbaring ook wel, maar daar weten wij wel aardig weg mee. In Evangelisch Nederland, maar zo zijn er meerdere boeken en daarom Jacobus.
Niet omdat er meer apologeten mag.
Nee, nee hoor. Nee, dat niet. Meer om Jacobus te verdedigen. Ik heb net wel één argument genoemd over de opstanding. En omdat er zoveel gezegd wordt, is het, vervalt dat misschien en daarom wil ik het herhalen. De cultuur van 2000 jaar geleden, dat was dus in Jeruzalem. Daar leefden Joden en naar Grieken, Romeinen. Het Grieks-Romeinse denken. En twee heersende culturen, die hadden dit beide niet bedacht. Ze hadden iets anders bedacht. Het was zo ontzettend ondenkbaar en ook ongewenst. Ongewenst. Geen Jood die dit zou bedenken, omdat hij niet zei, één iemand staat in het vlees op. Dat durfden ze niet te geloven. Dat zou later, op de grote dag zijn. En de Grieken en de Romeinen, die überhaupt geen opstanding van de doden op die manier willen. Die willen dat niet. Die willen het vlees alleen maar kwijt. Dat is ook een van de redenen dat niemand met veel fantasie of het is gewoon niet bij elkaar te figuleren, om het maar zo te zeggen. Het is zo ontzettend ondenkbaar. En ook de wijze waarop De discipelen worden neergezet in de evangelie. Als dat de leiders zijn, de voormannen van de kerk, worden die toch niet op zo'n haast kinderachtige, onwetende, rebelse, totdat iemand zelfs ga weg achter mij Satan wordt genoemd, toch niet zo neergezet. Het is zo ondenkbaar dat het wel waar moet zijn. Je komt er niet op. En bovendien werd het getoetst. Ik wou dat nog één keer onderstrepen, maar er is ook nog wat tijd voor meer vragen. Iemand die moeilijke vragen... Ja.
Wat doe je met mensen die geloven dat er na het leven niks is? Wat kan je daarvan?
Ja, nou als iemand dat... Nou, het is wel frappant dat iemand daarmee komt. Want iemand die er echt niet mee bezig is en er heel veel rust over heeft, die is vaak ook niet zo van zins om daar nou de discussie over te gaan. Vaak willen die een gelijk halen in een snelle discussie en daardoor ook gesterkt zijn.
Ik
zelf ook wel
de discussie,
hoor. Sorry, wat?
Soms
zoek
ik zelf
ook. Oh ja. Ah, oké. Okay. Nou, ik begin dan vaak uit, het doet er toch toe. Dingen doen er toe. Je ontmoet iemand, die is collega, vriend, vriendin, dat soort. Zegt van, het doet er toe. Het is niet allemaal... En ook het sterven, dat doet er ook toe. Je bent verdrietig als iemand sterft. Je wil niet dat iemand doodgaat. Waarom ben je verdrietig als er niks is, als er niks was of niemand boven staat? Er is iets als emotie. Er is iets zelfs in deze wereld als schuld. Er is iets heel merkwaardigs als een gevoel van gerechtigheid, een maatstaf van kwaad. Waarom is er kwaad? Alleen omdat er goed kan zijn. Waar haal je het goed vandaan? Dit is eigenlijk een diep filosofische discussie waar je eigenlijk wat meer tijd voor zou moeten nemen. Maar uiteindelijk zeg je, er is toch meer tussen hemel en aarde. En de meeste mensen die ik ken, die zeggen dat ook wel. Is dat ook jouw ervaring, dat zij daar uiteindelijk zeggen, er is wel iets meer? Ja. 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 Soms is het ook niet te overbruggen. Tijd moet soms ook rijp zijn en we bidden. En dat is denk ik het voornaamste. Soms is het goed om die discussie als mensen ervoor openstaan wel op te zoeken. Omdat het... Je verplicht erover na te denken. Dat is denk ik ook een levensfase dat je nog volop in het leven en het leven maken zit. Dus dat die vraag iets minder spelen. De toekomst, als je die al veronderstelt. Het is ook niet de manier om te zeggen, er is een eeuwige toekomst. Waar ga je heen? Hemel of hel? Het Amerikaanse turn or burn. Van bekeer je of anders ga je verbranden. Dat soort dingen. We kunnen niet daarmee met de Bijbel om de oren wapperen. Omdat wij erin geloven. Dat is gewoon lastiger. Het bewijzen kunnen we ook niet. Dat is ook wel een stukje essentie van het geloof. Geloof is geen fideïsme. Het is niet, ik geloof in iets en ik weet niet zeker, maar ik geloof het. Daar hebben we het net over gehad. Het is echt gebeurd. Daarom geloven we erin. We geloven in wat is gebeurd. Maar het blijft wel geloof in die zin dat wij nog moeten zien dat die grote dag komt. Dat Jezus ook daadwerkelijk terugkomt. Dat die nieuwe hemel en de aarde komt. Stel dat Jezus op de Tempelberg van Jeruzalem nu terugkwam en heel de aarde die zou het op wat voor wijze ook zien. Ze die zich wel verdraaid. Het is echt waar. En dan is het ook niet uit liefde zoals God de mens gemaakt heeft of uit een oprecht geloof. Dan is het puur uit angst en mensen zeggen, oh het is zo. En nu moet ik wel geloven. Of je moet zo willens en wetens jezelf kunnen verharden en je daarvan afkeren. Dus daar is nog wel een dimensie van de overgave van door de mensen die je kent, door de ervaring, door de werking van de geest en door de overtuigende argumenten, dat die mensen zo'n proces gaan. Ik denk dat het heel moeilijk is om het eeuwig leven aan te duiden en op basis daarvan te zeggen, het komt, dus je moet kiezen. Hoewel ik mij persoonlijk weinig kan voorstellen dat mensen er echt heel veel rust over hebben. Ja, de realiteit is dat wij hier met 30 of 40, als ik positief schat, mensen zitten. En dat niet de hele regio van 100.000 mensen zich in de kerk vergadert. Er is een wereld en een geestelijke strijd die ons van God afhoudt. Er zijn vele obstakels richting het geloof. Veel barrières. En dit is er eentje van die we in onze antwoorden in elk geval een aantal barrières kunnen slechten. En voor de rest, mijn hart gaat ernaar uit. Ik wil ervoor vechten, de kerk, het geloof, het evangelie, dat heeft mijn hart, heeft ons hart. En dit is één steen. Ik denk, ons gedrag is ook ontzettend belangrijk. Dat ze iets in Christus van ons zien. Ik denk dat het het allervoornaamste is. Maar als de vragen komen, hoeven wij niet met onze mond vol tanden te staan. We kunnen in veel gevallen echt op een leuke manier van repliek dienen. Het is niet zonder reden. Ik schaam mij het evangelie niet. Omdat ik ook met reden geloof. Met goede redenen. Met de reden. Wat een woord voor ratio, verstand is.
Ja, ja. Vanuit welke reden doe je dat? Waarom zou je dat geld geven aan een derde wereld? Want het zal je ook in feite dan wel uitmaken als ik eruit moet houden voor mij in zit. Dus wat voor wereld krijg je als je jouw denkbeeld 100% doorzet? Dat je zegt van,
ja, absoluut. Ja.
Als je dat doet, dan wat voor wereld krijg je dan? En dan denk ik dat je veel sneller op een. Ja. Niet in eerste instantie over dat heel het leven bespreken. Want dat is ja. Iets wat ik pas bij als mensen.
Ja, ja. Ja. Ja, maar dit vergt de stap van de overgave. Iemand die niet in de christelijke denkwijze zit, die kan er eigenlijk helemaal niets mee, helaas. Maar dat vergt de stap van de bereidheid om na te denken. En ook wel de gave dat je echt hersenen hebt. Maar dat is uiterst interessant.
Ja.
Nee, het is zo. Maar die ook richting die mensen niet.
Ja. Dan bereik je vaak niks. Op het moment dat je een stukje met de ander meegaat en dan daardoor de zwakte van zijn ja. Argumentatie laat zien, ik denk dat je daar veel meer aan bent. Want A, je bent in gesprek.
Ja.
En B, je laat die ander praten.
Ja. Als ik daar de tijd voor heb en mensen hebben daar ook, zeg maar, die kunnen die denkgang meemaken, zeg maar, je moet ook daar de stand wel een beetje voor hebben, dan is dat ontzettend leuk en de uitdaging. Ik wilde de volgende keer ook wel iets over uitweiden. Een klein begin daarmee, en dat sluit eigenlijk aan op jouw vraag van wat hierna komt. En daarmee wil ik afsluiten en dan ga ik nog één vraag stellen. Dat is een vooronderstelling. Het is van ons een overtuiging, een geloof, een gegrond geloof, een vooronderstelling dat er inderdaad een eeuwig leven is. Waar mensen ofwel met de Heer ofwel zonder de Heer leven. Maar mensen die zeggen er is niks, zoals je zwagers, dat is ook een vooronderstelling. En het is niet zo. Het is zo, de wetenschap heeft bewezen, want dat is niet zo. Een tweederde van de wereld is religieus in enig opzicht. Er zijn meer mensen die overtuigd zijn van meer tussen hemel en aarde dan dat er niets is. En het is ook een soort westerse hoogmoed om te zeggen, nu hebben wij het ei uitgevonden. Over 100 jaar, 200 kijken ze weer heel denigrerend naar ons misschien, hoe beperkt wij waren. En één ding kunnen we altijd mee uit de voeten, ja ik geloof dit en er zijn heel goede redenen voor. Waar jij van overtuigt, jouw vooronderstelling, jouw denkkader, en vervolgens ook, wat betekent dat? Jouw denkkader, wat betekent dat? Hoe gegrond is dat? Iedereen, het woord vooronderstelling staat hier centraal, iedereen leeft met een bepaalde vooronderstelling. Iedereen leeft met een bepaald geloof. Want ook dat is een geloof. Dat is niet flauw. Sommigen zeggen, ja, dat is flauw. Maar dat is niet flauw. Want ook dat is niet bewezen. Het is iets, een veronderstelling waarmee je door het leven gaat. Wat niet bewezen is. Omdat niemand dat kan vertellen. Op dat gebied, ik merk dat dat wel interessant wordt gevonden, wil ik volgende keer wel iets dieper. Dat is iets filosofischer verder gaan. Ik had gehoopt, of ik had verwacht, het heel praktisch te maken met vraag en antwoord zo in het arbeidsleven of zoiets. En mijn vraag is, zijn er nog vragen die ik mee kan nemen naar de volgende keer? Dan noteer ik ze nu. En anderszins stuur mij een e-mail op. Ja, als je mijn naam intypt, jessedehaan.nl, dan komt er op een gegeven moment een contactformulier. Maar het kan ook naar Jesse, dat is mijn voornaam. @jessedehaan.nl. En dan kan ik gericht proberen antwoord te geven de volgende keer daarop. In elk geval staat de opstanding, een stukje moraal, een denkkader, wat dat echt betekent. En die twee dingen. Komen daar nog vragen bij? Voordat ik afsluit met gebed en we nog een aantal mededelingen krijgen. Ja, dat is niet per se, ja, ik zal daar...
Waarom op deze manier had ik dan wel kunnen zorgen dat het beter was, minder lijden was?
Ja, daar zal ik volgende keer op terugkomen, hele goeie.
Waarom moet dat zo zijn? Als het dan zo perfect is...
Ja. Waarop? Hoe zou u de vraag opnieuw formuleren? Dat sommige mensen gewoon niet geloven dat wij dit moeten accepteren.
Ja, dat is gewoon niet feit dat we moeten accepteren dat het beeld van de mensen waar is. Ja. Dat het nog niet harde boven terecht komt. Ja, gewoon niet opschieten.
Oké. Ik zal dat ook meenemen. Anders zie ik de e-mails ook nog tegemoet. Ik heb geprobeerd om vanuit Bijbel, een stukje ethiek, een stukje gespreks, hoe die verlopen, hoe je daar een keer in kunt brengen, de toon een beetje te zetten. En aan de hand hiervan wil ik volgende keer ook iets offensiever. Aanvallender, maar op een leuke, positieve manier toch de ander kunt prikkelen om na te denken. En zo dichter bij de Heer te komen. Is het goed als ik afsluit met gebed, waarna nog de mededelingen volgen? Ja. Vader in de hemel, u bent de alwetende en u heeft veel aan ons geopenbaard en sommige dingen zijn nog voor ons verborgen. Straks zullen wij volkomen zien, u volkomen kennen. Heer, en tot die tijd leven wij in geloof, een onderbouwd geloof, een waarachtig geloof met historiciteit. Dank u wel dat het echt gebeurd is. Dat u echt bestaat, dat Jezus echt geleefd heeft en dat hij echt uit de dood is opgestaan. Dat hij als God, als God zijnde, ons heeft kunnen verlossen. En dank u dat die verlossing nu ons deel mag zijn. En dat brengt ons ook bijeen, dat onze zonden vergeven zijn. Heer, dank u wel. Dank u voor die blijdschap. Dank u dat we in die waarheid kerk mogen zijn. En Heer, als er nog veel vragen zijn, als ook naar de vele ongelovigen toe er vragen reizen en moeilijke situaties en we daarover nadenken, dan bid ik, bemoedig ons, help ons om in elk geval heel echt u na te leven, dat de mensen ook niet anders kunnen dan zeggen, ja, Jezus leeft echt in die mensen, die hebben echt iets bijzonders. En dat als de moeilijke vragen gesteld worden, dat u ons ook de wijsheid en de kracht geeft om, om daar op een goede manier op te antwoorden. Wilt u ons bijstaan, wilt u ons ook helpen in onze oefening daarin, wilt u ook dit moment bevestigen dat een ieder hier toch is gekomen ook met het verlangen om meer handvatten te krijgen, om die gesprekken tegemoet te treden. Dat ze mondiger, Heer, en vruchtbaarder, bruikbaarder in uw handen weer terug mogen gaan de wereld in. Heer, daarmee ronden wij ook de zondag af, een prachtige dag. En gaan wij de week weer vol goede moed tegemoet. En Heer, ik bid om uw zegen over ons allen. Behoed ons, help ons in het dagelijks leven, in alles wat op ons afkomt. Dat wij u mogen navolgen, uw liefde uit mogen delen. Daadwerkelijk de ander tot zegen kunnen zijn. Heer, wij danken u. En Heer, wij bidden dit in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Bedankt en tot de volgende keer.